Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Malachi 3, vers 1. Malachi 3, het eerste vers. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Ja, gemeente, we zetten vanmorgen een reusachtige stap. Vorige week luisterden we nog naar Lamech, voor de zondvloed. En dan een paar millennia later, ja, want zoveel tijd zit daartussen, een paar millennia later, dan horen we daar de profeet Malachi. Een hele sprong. De laatste profeet van het oude verbond. Hij heeft geleefd ongeveer tussen 450 en 500 voor Christus. Na de ballingschap dus. En u kunt ook zien dat hier het Oude Testament aansluit bij het Nieuwe. Ik denk aan Malachi 3 en 4, als je dat legt naast Lucas 1 en Marcus 1. Om met dat laatste te beginnen, Marcus 1, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, als exact deze tekst. Uit Malachi 3 vers 1, Marcus 1, sluit dus aan bij het slot van Malachi. En als u kijkt in Lucas 1, deze zal heen gaan in de geest en in de kracht van Elia, om de harten der vaderen weder te brengen tot de kinderen en die van de kinderen tot de vaderen. Dat sluit exact aan bij de slotwoorden van Malachi 4. Hij is de Elia die komen zou. En zo ziet u, gemeente, dat Oude en Nieuw Testament hier elkaar kussen. De Heilige Geest gaat 5 eeuwen zwijgen. Geen nieuwe profetieën in die tussentijd. Natuurlijk, er was wel woord van God, vanuit de schriften die bekend waren. Er waren wel schriftgeleerden die de wet uitlegden. Gedenk aan de wet van Mozes, mijn knecht die ik u gegeven heb op Horeb. Ja, daar moesten ze zich in die tussenliggende tijd wel op richten, op de woorden van God. Maar nieuwe woorden kwamen er niet bij. De geest van de profetie heeft al die tijd de adem ingehouden, stilte voor de storm, totdat hij straks weer uitbarst bij de Jordaan. Het woord des Heren geschiedde tot Johannes, zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Daar ziet u dus die eenheid van de twee verbonden, hoe het oude aansluit op het nieuwe. Ik zei, na de ballingschap, de laatste der profeten, Haggai, Zachariah, de profeten die hier net voorstaan, waren ook na de ballingschap, maar toch weer eerder dan Malachi. Je zou zo zeggen, na die ballingschap, dan zal het op geestelijk gebied in Israël wel koek en ei zijn geweest. Want als je toch 70 jaar in de ellende hebt gezeten, zo lang heeft de ballingschap geduurd, 70 jaar in de ellende hebt gezeten, in een ver en een vreemd land, en je hebt dan mogen terugkeren naar de stad van je vaderen, naar Jeruzalem, dan zul je je lesje toch wel hebben geleerd. Dan zul je toch niet zo dwaas zijn om weer de fout in te gaan. En weer de Heere te vergeten en te verlaten. Dat zou je dan wel denken. Helaas, gemeente, niets is minder waar. Als u in de voorgaande hoofdstukken kijkt, de hoofdstukken 1 en 2, en u leest die opschriftjes die daarboven staan, die de vertalers erboven gezet hebben. Nou, boven hoofdstuk 1, Israëls ondankbaarheid. Dan bestraffing wegens onheilige offers. Dan strafprediking tegen de priesters boven hoofdstuk 2. Dan, halverwege dat hoofdstuk, de zonden des volks. Nu gemeente, als u daar alleen op let, dan weten we het al. Hè? Nou, ze hebben dus kennelijk weer eens niets geleerd. Niets geleerd. Het is weer het oude, zelfde liedje. Van zonde, zonde en nog eens zonde. Wat is een mens toch hartleers? Dat kun je daar zien aan het volk Israël. En wij zijn niet anders. Wat zijn wij toch ontzaggelijk hartleers? Ja, ze waren wel godsdienstig na de ballingschap. Ze brachten hun offers, ze onderhielden de tempel. Dat was er allemaal wel. Dat blijkt ook uit de profetieën van Maleachi heel duidelijk. Maar je moet niet vragen hoe. Ze liepen er de kantjes van af. Alles zo minimaal als mogelijk. En zoals er ook wel mensen zijn die in de godsdienst nou echt alleen maar het hoognodige doen in de hoop dat ze dan niet verloren zullen gaan. Maar ze maken er niet echt werk van. Nou, zo was het met Israël na de ballingschap ook. Ze brachten offers, maar liefst een kalf of een stier die toch al opgeruimd moest worden, omdat hij niet zoveel waard meer was. Blind of mank, een manke poot. Nou, zo'n diertje konden ze wel missen. En dat brachten ze dan voor de Heeren op het altaar. Dan hadden ze een offer gebracht, ja, maar je moet niet vragen hoe. Als je aan de Heeren een offerande gaat brengen, dan breng je toch het beste van het beste, niet waar? Dan is het beste niet goed genoeg. Maar zij dachten met zo'n mank dier, met zo'n manke poot, ook nog wel de Heere God te kunnen behagen. En als de Heere dan wat zei, als de Heere dan zei, jullie verontreinigen mijn altaar, dan hadden ze nog praatjes ook. Dan zeiden ze, waarmee dan verontreinigen wij u? Nou zegt de Heere God, in de tienden en in het hefoffer, dat jullie een mankdier, een kreupeldier offeren op mijn altaar. En zo gaat het dan over en weer. Het is een levendig boekje, dat boekje Maleachi. Het is voortdurend debat. De Heere zegt wat, zij stribbelen er tegenin. En de Heere dient ze dan weer van repliek. Het is heel kenmerkend voor dit Bijbelboekje. Heb je eigenlijk nergens anders in de hele geschrift, in de hele Heilige Schrift, zo duidelijk als hier, dat debat tussen de Heere en zijn volk. Ze waren zo brutaal dat ze de Heere ook nog wel wat terug durfden te zeggen. Maar de Heere is mans genoeg, gemeente, om toch voet bij stuk te houden. Dat begrijpt u toch wel. En de Heere die heeft ze de waarheid aangezegd. De Heere zegt, je vermoeit mij met jullie daden en met je woorden. Zij zeiden, waarmee vermoeien wij u dan? En de Heere zegt, daarmee dat je zegt, al wie kwaad doet, doet goed, is goed in de ogen des Heeren. He, dus ze spaarden zichzelf, ze spaarden zichzelf. Ze zeiden, wij zijn, ondanks alles zijn wij toch best wel aangenaam in de ogen van God. Want wij vinden dat we toch nog best wat goed hebben gedaan. En waar is de God des oordeels, zeiden ze. Ach, dat oordeel dat die profeten verkondigen, dat zal toch wel meevallen. Dat komt vast en zeker toch niet. Ze stelden de dag van de Heere ver en ver af. En zo leefden ze rustig, verder in hun godsdienst. Ja, een godsdienst waarbij dus de praktijk heel anders was dan de leer. Dat wil op Urk ook nog wel eens het geval zijn, denk ik. Vrees ik. Dat leer en leven, dat daar een behoorlijke kloof tussen zit. Of heb ik het mis? Stemt dat allemaal overeen hier in ons dorp? Met wat we beleiden, dat daar ook de levensgang mee overeenstemt. Valt ook tegen, denk ik. Valt aardig tegen. Nou, zo was het dus na de ballingschap eigenlijk niet anders. Hè? Ze waren vroom zat. Ze deden er ook echt het een en ander aan. Maar de praktijk was minder mooi als dat je aan de buitenkant zou zeggen. Dat zie je dus in die debatten tussen de heren en zijn volk heel duidelijk terug, dat de heren ze daar ook onvervroren, zeggen de Duitsers, op wijst. Hè? De heren wijst ze daar keihard op, hè? Dat ze afwijken van wat ze zelf beleiden. En daarop reageert nu ook hoofdstuk 3. Dat het begint met het woordje ziet. Ziet. En ziet, dat is meervoud, hè. Dat is wat anders dan zie. Zie is enkelvoud, dan spreek je één mens aan. Ziet, dan spreek je allen aan. Dat is het meervoud. Ze moeten dus allen opletten wie ze ook zijn. Want, zegt de Heere, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ook hoofdstuk 4 begint met dat ziet. Datzelfde ziet, want ziet, die dag komt brandende als een oven. Dus de dag des Heren komt eraan. De dag van zijn toekomst, jazeker, die komt eraan. Ook daar dat ziet, let allen op, hè. Die komt brandende als een oven. Maar voordat die dag komt, zendt de Heere dus een engel voor zich heen. Een bode, een gezant, mijn engel. Wie is dat? Is dat Malachi? Als je naar zijn naam kijkt, zou je dat misschien wel denken, want Malachi betekent mijn engel, mijn boodschapper, mijn gezant. En dan zou je misschien op het eerste gezicht even denken van Malachi bedoelt hier zichzelf. Maar gemeente, dat is toch niet het geval. Want als je in het vierde hoofdstuk kijkt, dan zie je wie er met die engel wordt bedoeld, die gezant, die bode. Gaat hier niet om een hemelse engel, zoals die in de velden van Efrata verschenen. Hij ziet de engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Nee, zo'n engel is dit niet geweest, zo'n blinkende engel. Nee, het is een aardse bode die hier bedoeld wordt, een aardse gezant. En wie dan? Kijkt u maar aan het eind van hoofdstuk 4. Ik zend u de profeet Elia. Eer dat u grote en doorluchtige dag des Heren komen zal. Dus zie je, de dag des Heren komt, brandende als een oven. Die grote doorluchtige dag van de Heren, die komt eraan. Maar voor het zover is, komt eerst de profeet Elia, mijn engel, mijn gezant, mijn bode. En komt dan Elia werkelijk terug in eigen persoon? Ach nee, gemeente, het zal iemand zijn die sterk op Elia lijkt. En dan lezen we in het Nieuwe Testament, dat is geweest Johannes de Doper. Hij heeft het zelf wel ontkend dat hij Elia was. Hè? Toen de fariseeën en de schriftgeleerden boden naar hem toe zonden om te vragen wie zijt gij. Toen zei hij, ik ben de Messias niet, ik ben de Christus niet, ik ben niet de profeet die Mozes had aangekondigd. En ik ben ook niet Elia, hè? Bescheiden als dat hij was. Johannes de Doper, heeft hij zichzelf niet Elia genoemd. Ik ben alleen maar Ik ben alleen maar de stem van de roepende in de woestijn, zei hij, maar de Heer Jezus heeft het toch van Johannes getuigd. Hij heeft het van Johannes gezegd, dat is de Elia die komen zou. Elia is tot u gekomen en gij hebt met hem gedaan alles wat ge gewild hebt, zegt hij tegen de Joodse leiders. He, Elia is gekomen, ja, inderdaad, Johannes de doper. Kijk maar naar zijn kemelscharen mantel. Wie droeg die ook? Elia. Kijk maar naar zijn gedrag. De vrijmoedigheid die hij had. Waar leek hij op? Op Elia. Hij sprak Herodes aan. Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben. Herodias, dat was u niet geoorloofd, zegt hij. Kostte hem de gevangenis. En Elia ging Achab tegemoet. Hè. Gij beroerder Israëls. Gij hebt Israël beroerd, niet ik, maar gij, zei hij tegen koning Achab. Ook zonder aarzelen, zonder mensenvrees, zonder koningsvrees. Hè. Ze spraken tot ieder het woord van God zonder aanzien des persoons. Dus in alles, zowel in hun gedrag als in hun prediking, als waarin de geest waarin ze handelden, de geest en de kracht van Elia. Daarin zal zij Gabriel tegen Zacharias, daarin zal Johannes die geboren zal worden, daarin zal hij heen gaan, zoals Elia was. En gemeente Johannes de Doper heeft dat gedaan, dat weet u als een boetegezant, maar dat wordt wel eens gezegd dat Johannes de Doper alleen maar boetegezant was. Dat is hij zeker ook geweest. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is aan nabij gekomen. Beleid je zonden en je schuld. Hij is zeker een boetegezant geweest, dat was ook nodig. Want de mensen ook in Jezus' dagen, toen Jezus op deze aarde kwam, waren mensen die zichzelf behoorlijk goed vonden. Ook van die tegensprekers, zoals Maleachi die tegenkwam. Hè. Waarin bedroeven wij u? Hè. Waarin schieten wij tekort? Hè. Allemaal dat tegenpraten, dat deden ze in Jezus' dagen ook. Hè, want ze vonden zichzelf heel wat. En daarom was boeteprediking inderdaad zeer op zijn plaats. Zoals Maleachi dat ook gedaan heeft trouwens in zijn dagen. Het volk niet gespaard. De priesters, de levieten, niemand spaarde die. Ook niet, ook hij niet. He, zoals dat eigenlijk van alle profeten wel een beetje het geval is. He. Niemand, een goed profeet spaart niemand. Die zegt ieder helder en duidelijk de waarheid. Maar Johannes de Doper is toch niet alleen maar een boetegezant geweest. Hij heeft ook evangelie gebracht. De dood der bekering, tot vergeving der zonde. Hij heeft de mensen ook de vergeving van de zonde in het vooruitzicht gesteld. En hij heeft gewezen op het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dus door wet en evangelie, door oordeel en genade te prediken, heeft hij de weg voor Christus geplaveid. Die de weg voor mijn aangezicht bereiden zal. Hij heeft de hobbels en de obstakels op de weg. Die heeft hij opgeruimd. Want de koning komt eraan. En ook bij ons is dat zo, hè. Als de koning ergens op bezoek gaat, ja, dan gaan er altijd wel mensen van tevoren eens even kijken of het allemaal wel goed kan, hè. Als hij bijvoorbeeld op de Koningsdag een bepaalde plaats bezoekt, dan gaan echt wel de nodige voorbereidingen aan vooraf. Hè. Men gaat dan echt niet zomaar over één nacht ijs, al was het alleen maar met het oog op de veiligheid. En zo was het in het Oude Oosten eigenlijk al weinig anders. Hè. Als de koning komt, ja, dan moet de weg, die moet goed zijn. Dan moet de weg worden gebaand. Dan moet alles wat niet deugt, dat moet aan de kant worden geruimd. Hè. Alles moet schoon worden gemaakt. Hem moet het hof worden gemaakt. Het hof maken. Dat moet gebeuren. En dat was Johannes de Doper. De hofmaker van de Heere Jezus Christus. Er moest een toegerust volk zijn. Een volk dat er klaar voor was om hun koning te ontvangen. En dat heeft hij door leven en door leer. Dat zongen we net uit de lossing van Zacharias. Door leven en door leer heeft hij dat gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een toegerust volk zou zijn. Een volk dat er klaar voor was om de koning te ontvangen. En dan, als die wegbereider er geweest is, ziet ik zend mijn engel die voor uw aangezicht de weg bereiden zal. Wat dan? Dan zal snel tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Snel. Plotseling, haastig, betekent dat woord. Het zal dus niet lang duren. Ja, en dat is ook gebeurd, gemeente. Hij is ook niet lang na Johannes gekomen, hè. Want de Heer Jezus is een half jaar na Johannes de Doper geboren. Elisabeth was in de zesde maand toen Maria wegging, hè, bevrucht werd door de Heilige Geest en dus naar het gebergte van Judea ging, was ze in de zesde maand. Hè. Dus hij is een half jaar ouder geweest dan de Heer Jezus. Snel komt hij achter hem aan. En dat zien we ook bij de Jordaan. Hij staat al onder u die gij niet kent, zegt Johannes de Doper. Na mij komt degene die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben de schoenriem van zijn voeten te ontbinden. En dan komt Jezus tot Johannes en hij wijst hem aan, het lam Gods. Snel komt hij eraan. Er komt nog een ander. Niet alleen de voorloper zal komen. De bode. De wegbereider. Maar voordat de dag van het gericht gaat komen, het eindgericht, komt er ook nog die ander, de Heere. De Heere, nou zo heet de wegbereider niet, hè, de Heere. Johannes de Doper wordt niet de Heere genoemd, dat is maar een bode, maar een knechtje, een gezant. Maar hij die na hem komt, dat is de Heere, inderdaad, wie ik niet waardig ben, de schoenriem van zijn voeten te ontbinden. De Heere te weten de engel des verbonds. Na hem komt dus God zelf in eigen persoon. Ja, in de persoon van zijn zoon. Ja, dat wel zeker. Maar daarom niet minder God zelf. De Heere, hij komt tot zijn tempel. Die tempel die daar al zo lang stond in Jeruzalem. Eerst de tempel van Salomo, daarna die van na de ballingschap en die stond er nog toen de Heere Jezus Christus op deze aarde kwam. Dat was zijn tempel. Het huis van zijn vader. En Jezus was ten diepste de tempel zelf. De tempel kwam tot de tempel. Vreemd, hè? Want Jezus was ten diepste meer dan de tempel. Meer dan de tempel is hier, zo heeft hij ook gezegd. He, ik ben meer dan het tempelgebouw. Ik ben de tempel in eigen persoon. Denk ook maar eens aan die uitspraak die Jezus deed. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Hij sprak toen over zijn eigen lichaam. En ik denk ook aan wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Colossenzen. Het heeft God behaagd om in hem te wonen. In hem te wonen. De volheid der Godheid woont in hem lichamelijk. En ik denk ook aan Johannes 1. Hij heeft onder ons gewoond, getabernakeld, staat er dan eigenlijk. Getabernakeld. Hij was het ware heiligdom. God woont in hem. Hij is God. Hij kwam tot zijn eigen tempel. Zijn tempel. Daar is hij kind aan huis. En de Heer Jezus is dan ook Iedere keer als hij in Jeruzalem kwam, is hij in zijn eigen huis geweest. In zijn eigen tempel. De tempel bezocht daar de tempel. De tempel met een hoofdletter bezocht hij met een kleine letter. Daar was hij thuis, in het huis van zijn vader. En hij wordt ook genoemd, ik wijs u daarop, hij wordt ook genoemd de engel des verbonds. En dus eerst ik zend mijn engel, mijn bode, de voorloper. Maar nu komt de engel des verbonds. En daarmee is dus ook de Christus bedoeld. Hij wordt dus met twee namen aangeduid. Die Here, te weten, de engel des verbonds. En waarom heet Jezus nou de engel van het verbond? Hij wordt in het Oude Testament wel de engel des Heren genoemd, vele keren zelfs in het Oude Testament. Bij Abraham al en bij Mozes heet hij de engel des Heren, de Zoon van God, eer hij in het vlees geopenbaard werd. De engel des Heren verschijnt ook aan Jozua, als hij het beloofde land ingaat. Maar hier heet hij de engel des verbonds. En waarom wordt hij nou zo genoemd? Niet alleen maar, gemeente, omdat God aan zijn verbond gedenkt. Zoals Zacharias dat zingt in zijn lofzang. Hij gedenkt aan trouwverbond, aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed. Dat is niet de enige reden waarom dat hij de engel des verbonds, de gezondene, de gezant van het verbond wordt genoemd. Nee, hij wordt ook zo genoemd omdat hij het verbond gestalte geeft, inhoud geeft. Met zijn lijden en sterven zal hij het verbond bekrachtigen. Zijn dood zal de vervulling van het testament worden. Want ja, een testament wordt een verbond. Een testament wordt pas van kracht als de testamentmaker sterft. De Heer Jezus komt dus dat verbond voltrekken. Dat testament geldigheid en waarheid geven. De engel des verbonds, dat is degene die dat verbond inhoud geeft. Zoals de God des oordeels in vers 17 van hoofdstuk 2, je net voor. Wie is de God, waar is de God des oordeels? Dat is de God die het oordeel volbrengt. De geest der vertroosting, dat is de geest die de vertroosting schenkt. Daar kunt u het mee vergelijken. De engel des verbonds, dat is dus degene die het verbond uitvoert. Die het verbond geldigheid gaat geven. En daar is de Heer Jezus voor gekomen. Hij is de middelaar van het verbond. Hij is het hoofd van het genadeverbond. En door zijn persoon en door zijn werk heeft het verbond echt inhoud gekregen, heeft het gestalte aangenomen. Nu kunnen de weldaden van het verbond ook worden uitgedeeld, want het testament gaat open. Dat gaat open, alles wat er in het testament geschreven staat, dat wordt toegekend aan de kinderen Gods, wordt het uitgedeeld. Want Christus is gekomen om het testament open te maken door zijn lijden en door zijn sterven. Want een testament gaat pas open als de testamentmaker sterft. Daarom heet hij de engel van het verbond. Hij is de gezondene door zijn vader om het testament hier te komen vervullen. Om het te komen openen, om het tot geldigheid te doen brengen. De engel des verbonds. De Heere God is de engel van het verbond. Wat een prachtige aanduidingen zijn dat. Wat een heerlijke namen van onze Heer Jezus Christus. Johannes kwam voorop. Maar de grootste die komt daarachter. Dat is Jezus Christus, de Heer. De engel des verbonds. En dan staat er, het is die engel die gij lieden zoekt. Aan de welke gij lust hebt. Ja, dat gold helaas niet van alle mensen in de dagen van Malachi dat ze daar lust aan hadden. En dat ze hem zochten. Maar er waren er natuurlijk wel. Alle eeuwen door gemeenten zijn ze er geweest. Van het begin van de mensheid af, altijd zijn ze er geweest. Vorige week zagen we Henoch. Daarvoor zagen we Adam en Eva die door Gods genade de eerste werden die in het genadeverbond kwamen te staan. Hè. Na de zondeval, door de belofte van God en door het geloof in die belofte, werden ze weer op Gods kant geplaatst. En zo zijn er dus alle eeuwen door zijn er geweest die uitzagen. Ook toen de Heer Jezus kwam, waren ze er. Niet veel, maar ze waren er wel. Simeon en Anna. En alle die met hen te Jeruzalem de verlossing verwachten, staat er in Lucas 2. Zacharias en Elisabeth waren er ook een paar van. En natuurlijk ook Maria en Jozef. De herders in de velden van Efrata wellicht. Die mag je er wellicht ook bij noemen. En ze waren er wel die uitzagen naar de beloften van God. En ze hadden er lust in dat hij kwam. Ze zochten hem door de nevelen van de tijd heen. Soms van eeuwen vooruit. En toch, ik zie hem, maar niet nu. Ik zie hem, maar niet nu. Hè? Hoewel het nog lang zal duren, zegt David op zijn sterfbed. Toch zie ik hem reeds komen. Hè? Die heerser over de mensen. Die heerser in de kracht van God. En Jacob op zijn sterfbed. Totdat Silo komt. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hè? Dat verlangen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat verlangen, dat was er. Alle eeuwen door bij deze en bij gene. En hoe is dat nu? Hoe staat het met het verlangen? Is het al ontstoken in je leven? Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? En wanneer mag ik tot u komen, heren? Is er het verlangen naar hem, het uitzien, het staan op je post, meer dan wachten op de morgen om hem binnen te halen? Kind, komt gij ditmaal in mijn hart, om alle duisternis en smart en alle zonde en kwalen om op eenmaal te vermalen, zegt Willem de Merode in een van zijn prachtige gedichten. Om dat te verdrijven, o Heer. Dat uitzien naar hem. Waar is het onder ons? Verlangt uw hart ook zo naar de Heer Jezus? Voor het eerst of opnieuw? Kijk je wel eens naar hem uit? Als je hem niet ziet, dat je hem kwijt bent. Is er dan toch maar weer het verlangen in je ziel om hem dichtbij te mogen hebben? Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Zie, hij komt. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws, hij is gekomen. Hij is gekomen. En zo spreken de profeten. Als ze met heet verlangen spreken, dan zeggen ze, het is er eigenlijk al. Hij is er al. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Terwijl het nog gebeuren moet natuurlijk, hè, zegt Jesaja. Toch, hij is geboren. Hij is ons gegeven. Zie, hij komt, hij is gekomen, zegt de Heere der Heerscharen, omdat het namelijk zeker is dat het gebeuren zal. Daarom kun je er zo stellig over spreken. Het is eigenlijk al geschied. Nu zijn er ook uitleggers, gemeente, die zeggen, ja, dat dien gij die zoekt en aan welke gij lust hebt. Dat wordt hier schertsend en spottend bedoeld tegenover diegenen in Israël die voorgaven dat ze er lust in hadden en dat ze hem zochten. Hè? Want ze wisten zich immers van de prins geen kwaad. Hè? Als de Heere iets tegen ze zei, ze wisten van de prins zich geen kwaad. Ze zetten hun mooiste beentje voor. Hè? Dus ja, ze zeggen dan die uitleggers, die woorden die gij zoekt en aan welke gij lust hebt, dan gaat het om de schijnheiligen, hè, die zeiden dat ze er lust aan hadden. En stellig gemeente waren die er ook. Er waren oprechte verlangers. En er waren ook mensen die deden alsof. Die met hun mond mooi praten. Maar in werkelijkheid was dat helemaal niet bij hen aanwezig, dat zoeken en dat lust hebben aan. Ze hadden er helemaal geen lust toe, alleen ze deden alsof. Die waren er beide en volgens mij worden ze ook allebei aangesproken hier. Allebei. Want kijk, in vers 2 staat, maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? En wie zou bestaan als hij verschijnt? Als er gevraagd wordt wie, dan is het antwoord eigenlijk altijd, nou, niemand toch. Niemand toch. Of in ieder geval zeer weinigen, maar gewoonlijk niemand toch. Wie? En dat zegt hier Malachi dus ook. Hè? Hij komt eraan, hij komt. Hij is eigenlijk al onderweg. Ik zend mijn engel. Hij is al komende. Want ik ben hem al zendende. Ik ben er al mee bezig. Die bode die vooraf gaat. En degene die na hem komt. Hij is al onderweg. Hij is als het ware al gekomen. Want zo zeker ligt het. Maar als hij dan komt. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Wie? Niemand toch. Zowel degene die hem van harte zoeken niet. En die van harte lust aan hem hebben niet. Maar natuurlijk zeker niet die schijnheiligen. Zeker niet die mensen die maar doen alsof. Nee, die kunnen zeker de dag van zijn toekomst niet verdragen. Niemand niet. Ze moeten allemaal eerst door hem gereinigd worden. En dat is hetgeen wat hier staat. Wie zal de dag zijner toekomst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Kijk eens. Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid. En als het zeep van de voller. Nou, wat een goudsmid is, dat zult u wel weten. Hè? Goud moet worden gelouterd. En daar moet het heet worden gemaakt. Vandaar het vuur. Het vuur van de goudsmid. Die maakt het goud heet en het zilver heet. Om het edelmetaal, om dat te reinigen, te zuiveren. Want kijk, als er goud gewonnen wordt in de mijnen, dan kun je dat goud niet direct tot een juweel maken. Dat kan niet tot een ring of tot een halsband. Dat kan niet. Hè? Dat moet vele malen gelouterd worden. Hè? En daar moeten de onzuivere bestanddelen uit. Dat gaat over hitting. Dat gebeurt in de ijzerovens ook, hè? In IJmuiden. Hè? Daar, van Tata Steel. Hè? Daar gaat over hitting. Dat is dan geen edelmetaal, maar gewoon metaal. Maar dat gaat over hitting. Wordt het sterk en stevig. En gezuiverd en gereinigd. En zo is het met edel metaal nog des te meer het geval. Hoe meer dat je het verhit hebt en het schuim eraf geschept, hoe meer dat de goudsmid echt goud, zuiver goud overhoudt. Hoe hoger het karaat van het goud, hè, wordt steeds zuiverder en echter. En het zeep van de voller, wat is een voller? Dat woord kennen wij eigenlijk niet meer zo. De voller is in de Bijbel degene die de was doet. Die de lakens wast en de klederen wast. En dat doet hij uiteraard met zeep. Wij gebruiken vaak zeepoeder en zo, maar in de oudheid ging het gewoon met stukken zeep. Een voller is een wasser, een reiniger. En als het dan klaar was, de was. In het Oude Testament lees je over het veld van de voller, dat in Jeruzalem was. Bij de poort van Jeruzalem, ergens bij de poort, één van de poorten, was het veld van de voller. En daar legde hij dan de klederen neer. Nou, dat vroeger thuis ook een bleekveld. Ik kom van een boerderij en we hadden daar een bleekveld. Dat werd in mijn jonge jaren niet meer recht gebruikt. Maar het was er nog wel, het werd nog wel zo genoemd, hè? De bleek. Nu, misschien hier op Urk ook wel bekend, met sommigen die tot de oudere garde behoren, hè, dat er een bleek was waar de was werd opgelegd. En dat was dan een grasveld, het veld van de voller. Hè, de voller is dus de wasser. En hij zal dus zitten. Hij zal zijn als het vuur van de goudsmid. Als zeep van de volle. Hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. Ja, dat moet wel gebeuren. Dat moet wel gebeuren. Wil dat zilver echt zilver worden, dan moet het gereinigd worden. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. Hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. En dan zullen ze de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dus het hele volk moet gereinigd worden. De priesters, de levieten, de stam van Levi, die waren ook niet op hun plek in die dagen. Die maakten er ook een potje van als het ging over de offers. Ze luisterden ook maar heel slecht naar de stem van de Heere. Zij moeten gereinigd worden. De ambtsdragers van de kerk. De ouderlingen, de diakenen, de dominees. Ze moeten allemaal gereinigd worden. Geen één uitgezonderd. Daar komt niemand voor weg. Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? Wie kan dat zonder reiniging? De dag des Heren tegemoet leven? Kunt u dat? Kunt u dat verdragen? Zult u dan bestaan als hij komt in al zijn heerlijkheid en oordeel? Kunt u dat dan? Niemand. Niemand, zegt de profeet. Wie zal bestaan? Niemand, o Heer. En daarom ziet u hem bezig. Ziet u hem bezig, die Heer, die engel des verbonds? Hij zit daar. Een goudsmid zit als hij zit. Te reinigen, gewoonlijk op zijn stoel, ja, dan zit hij te reinigen. Dan gaat hij erbij zitten. Letterlijk bij zitten. Wij zeggen hier op Urk ook wel vaak, hè. Dat hoor ik in dialect, hoor ik dat heel vaak, hè. Als iemand aan het bouwen is in Emmeloord, hè, dan zegt hij, ik zit in Emmeloord te bouwen. Nou ja, hij zal niet zoveel zitten, denk ik, als hij aan het bouwen is. En ik zit stenen aan het sjouwen. Nou, dat stenen sjouwen, dat doe je niet als je zit. Maar we zeggen dat wel zo, hè. Maar dan is dat dialect, hè. Hier is dat zitten echt letterlijk op te vatten. Hij zit te reinigen. Zoals een goudsmid erbij gaat zitten, want dat is een secuur en een nauwgezet werkje. Daar moet je wel eventjes lekker voor gaan zitten om dat schuim er goed en vakkundig van te verwijderen. Hij zit te reinigen, louterende, hè, louterende. Hij maakt het beter, hij maakt het beter. Het onreine gaat er van af, het zilverreinigende, het zeep van de volle, dat maakt schoon. Ja, kijk gemeente, de beelden zijn wel duidelijk. Het gaat om reinigen en louteren. En dat is nou zo nodig voor ons allemaal. Om te kunnen bestaan als hij verschijnt. Om straks de dag van zijn toekomst te kunnen verdragen. Want hoe zal het met je aflopen als hij komt? Hoe zal het dan met u aflopen en met jou aflopen? Kun je dan in jezelf voor hem bestaan? Zoals je bent. Kun je dan zeggen, ik ben goed genoeg. Ik ben edelmetaal voor uw aangezicht, van het hoogste karaat. Er is niks meer weg te zuiveren bij me. Kunt u dat zeggen? Of ik ben brandschoon als een wit laken. Leg mij maar op het veld van de voller, op de bleek. Leg mij daar maar neer, want ik ben schoon. Er is geen spetje meer aan mij te bekennen. U hoeft niks meer aan mij te reinigen. Is dat al zo? Zal het zo met u zijn en met mij? Ach nee, gemeente. De voller moet eraan te pas komen, de wasser. De goudsmid. De zilversmid. Hij moet eraan te pas komen om ons rein te maken voor God. Hij zal zitten. Ziet u hem daar zitten? Dan mag hij u ook onder handen nemen. Ligt u ook bij hem op de tafel. Om schoongemaakt te worden. Om het schuim van je leven weg te scheppen. Dat kan hij alleen maar doen. Hij alleen maar doen. Hij zit ervoor. Hij gaat ervoor zitten om dat te doen. Hoe nodig is het, gemeente, dat wij ook allemaal gereinigd worden. Ja, ook Gods teerste en verst gevorderde kind nog. Dat heeft nog schuim genoeg aan zich, hoor. Nog schuim genoeg. Dat is nog lang geen 16 of 18 karaat. Nog lang niet, hoor. Daar kan nog heel wat van afgeschept worden. Hij gaat ervoor zitten om ons te louteren en om ons te reinigen als met vuur en als met zeep. En dan zullen ze de Heere der Heerscharen spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het dankoffer van hun leven de Heere aangenaam kunnen zijn, zullen we maar zeggen. Dan wordt het in gerechtigheid aan de Heere toegebracht. Maar er moet wel eerst die reiniging zijn. Die reiniging door de Heer Jezus Christus. Door vuur, door zijn bloed, door zijn geest. Hè? Reinigen en zuiveren. Zoals hij dat werkelijk maar als enige kan doen. Want hier is geen andere goudsmid. Hier is ook geen andere wasser toe bekwaam om dat te doen. Om dat vuil te verwijderen. Dat kan hij alleen. Dan zal het spijsoffer van Juda en van Jeruzalem de Heere zoet wezen zoals dat in de oude dagen was. En als in de vorige jaren. Maar nu was het kennelijk, in de dagen van Maleachi was dat niet meer zo. En toen de Heere Jezus op de aarde kwam, was het spijsoffer hem ook niet zoet en aangenaam. En ons spijsoffer, ach gemeente, als dat mensenwerk is, dan kan dat voor de Heere God ook niet aangenaam zijn, tenzij dat hij ons eerst heeft gelouterd en gereinigd. Tenzij er eerst het verzoenende bloed van de Heere Jezus overheen is gegaan. Dan kan het dankoffer van ons leven. Ik vermaan u dat gij uw lichamen stelt tot een Gode welbehagelijke offeranden, zegt Paulus tegen de Romeinen. Maar die Gode welbehagelijke offeranden kan alleen maar Gode welbehagelijk zijn als het werk en het bloed van Christus er overheen is gegaan. Want anders kan geen offer van ons zuiver zijn in de ogen van God. En zo, gemeente, moeten we dus allemaal onder zijn handen komen. Of je nou de Heere ernstig en godvrezend verwacht en inwacht en naar hem uitkijkt, jouw lust is aan hem, ja, dan is dat nodig. Maar natuurlijk zeker als je nog een goddeloze bent. En er wordt ook een waarschuwend woord gesproken in dit gedeelte, hè? Ook hier de twee wegen. Er staat namelijk in vers 5, en ik zal u lieden ten oordeel naderen. Hij zegt, als je niet gereinigd bent, niet gezuiverd door hem, niet gewassen door hem, en jouw spijsoffer, jouw dankoffer van jouw leven, God ook dus niet aangenaam kan zijn, dan krijg je met hem te doen, met die engel des verbonds. En die zal je dan niet de verbondsweldaden komen schenken. Dat is dat reinigen en zuiveren. Dat zijn de verbondsweldaden. Maar hij zal ten oordeel naderen en een snel getuige zijn. Snel, weer dat woordje snel. Een snel getuige zijn tegen de tovenaars. En tegen de overspelers. En tegen degene die vals zweren. En tegen degene die het loon van de dag loonden met geweld inhouden. Die de weduwe, de wees en de vreemdeling het recht verkeren. En mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Er worden allerlei zonden, ergerlijke zonden opgezond hier. Tegen de eerste tafel van de wet. Tegen de tweede tafel van de wet. Is daar dan geen genade voor? En niet als je daarin voort blijft gaan natuurlijk. Onbekeerlijk. En daar gaat het hier om natuurlijk. Mensen die niet gekomen zijn. Om te reinigen. Die niet in de kroes van de goudsmid wilden zijn. En van de zilversmid. Die niet door de zeep wilden worden ingesmeerd. Al die mensen. Ja, en die in hun zonde dus voortleven. Ongereinigd en ongezuiverd, ja. En dan, ja, wat een zonde, hè. Tovenaars, overspelers, vals, mijnedigen, valse zweerders. Mensen die het loon van de dagloner inhouden, hè. Dat is een groot onrecht. Van u vaker in de Bijbel lezen, in Oud- en Nieuw Testament nog. De weduwe, de wees het recht verkeren, mij niet vrezen. Er staat in hoofdstuk 4, de hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, die zal een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten. Ja, dat verbrandt stoppels, stoppels op het veld. Onkruid dat verdroogd staat op het veld. Distels die je bijeen vergaderd hebt, dat verbrandt. Dat gaat niet door het vuur gereinigd worden, nee, dat verbrandt. Dat is een groot verschil, hè? Dat vuur van dan en dat vuur van nu. Dat vuur van de goudsmid, dat brengt iets goeds voort, hè? De loutering, reiniging. Dat vuur van straks, dat zal als een stoppel verteren te dien dagen die ik maken zal. Zegt de Heere, daar is schade die hun nog wortel, nog tak laten. Zal, ziet u dat, gemeente? Wortel, nog tak. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom, zei Johannes de Doper bij de Jordaan. Zo zal het zijn als we ongereinigd door dit leven gaan. Volhardend in onze zonde. En welke zonde dan ook, er worden er zomaar een aantal genoemd. Zonden die in die tijd veel voorkwamen. En ze zijn nog niet uitgestorven natuurlijk, die zonden. Je kunt er ook nog andere bij denken. Er zijn nog meer zonden dan het hier genoemd worden. Ongetwijfeld. Maar iedere zonde waarin je volhardt. Waarin je je nek verhardt. Waarin je niet laat afwassen. Waarvan je je niet laat afwassen. En niet laat zuiveren, louteren en reinigen. Zoals een goudsmid doet. Ja, dan kun je voor God niet meer bestaan. Wie zal de dag zijn er toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Hij zal als een snel getuige naderbij komen. Dat komt niet goed, mensen. Dat komt niet goed. Je zult in de smeltkroes moeten. Door hem gelouterd. Door hem gereinigd. Dan zul je in de dag van zijn toekomst kunnen bestaan. U lieten daarentegen die de Heer vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En gij, er zal genezing zijn onder zijn vleugels. En gij zult uitgaan en ingaan als mestkalveren. Gij zult zelfs de goddelozen mogen vertreden. Want ze zullen as worden onder de zoden uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heer der Heerscharen. Het is toch wel heel duidelijke taal die Malachi hier spreekt. En we weten dus waar we aan toe zijn. Gij, u, ik, jij, je moet gereinigd worden. Door niemand anders als door de Heer Christus, door de engel van het verbond. Ziet u hem daar zitten aan zijn tafel? Gaan we naar hem toe. En laat u in zijn smeltkroes schoonwassen. Door zijn zeep. En laat u op het veld van de voor op de bleek leggen. Door deze Heere die ook u nog wassen kan. Amen.